Van mijn kant ook, goedemorgen gemeente. We willen met elkaar lezen en overdenken vanmorgen Psalm 15. Er staat boven, wie mag bij God wonen? Ik denk dat het een hele treffende titel is. Het is een psalm van David. Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Wel, hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert. Zijn vrienden geen kwaad doet. En geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht. Maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Tot zover de schriftlezing. U heeft al gezien, ik heb boven de preek gezet, God eren met je levensstijl. En daar willen we vanmorgen heel nadrukkelijk over nadenken. In elk gezin, als het goed is, gelden er huisregels, niet waar? Regels die voorschrijven hoe je kinderen zich te gedragen hebben in huis. Hoe je leeft en omgaat als gezin met elkaar. Door zich aan de huisregels te houden, laten de kinderen ook zien dat ze hun ouders eren en respecteren. Maar ook gasten die bij ons over de vloer komen, die zullen zich aan deze huisregels moeten houden. Stelt u zich voor dat ik bij u op bezoek zou komen en ik zou mij gedragen alsof ik thuis was. Ik denk dat u dan erg vreemd zou opkijken. Dat u dat ook absoluut niet zou kunnen en willen accepteren. En terecht. Want ik respecteer immers uw huisregels niet. Nou, zo werkt het ook in het huisgezin van God. Om als gast bij hem te verblijven, moeten we willen gehoorzamen aan zijn huisregels. Aan zijn gedragsregels. Hoe hij met ons wil omgaan. Het is immers aan hem als hemelse gastheer om de voorwaarden te bepalen waarop hij ons wil ontvangen. Wij doen toch immers hetzelfde bij onze gasten? Nou, Psalm 15 onthult de huisregels, de voorwaarden waarop wij bij God kunnen verblijven. Hoe we vertrouwelijk met hem mogen omgaan. En het is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk is deze psalm van David, net als psalm 24, geschreven ter gelegenheid van het terughalen van de ark van het verbond naar Jeruzalem. Waarna de ark werd ondergebracht in een tent op de heilige berg Sion. De plaats waar later ook de tempel is gebouwd door koning Salomo. Nou, deze tent of tabernakel en later de tempel, die symboliseren Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. Het was zijn woonplaats op aarde die hij zelf had uitgekozen. En wie als pelgrim op een van de drie grote feesten naar Jeruzalem trok om God daar te ontmoeten, hem te eren, hem te aanbidden, die had zich onderweg heel goed te onderzoeken of hij wel een goede levenswandel had gehad. Want God ontmoeten, God eren en aanbidden kan, zoals Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei, alleen in geest en waarheid. Psalm 15 is dan ook vanmorgen een oproep tot ons, tot zelfonderzoek. Hoe wij een heilig God kunnen eren en aanbidden in geest en waarheid. Ja, wat er nodig is om bij hem te horen en op welke voorwaarden we met hem mogen omgaan. Let op. Deze psalm leert niet dat we door goede werken bij God in de gunst kunnen komen. Dat we door goede werken onszelf kunnen verlossen van onze zondenschuld. Want dat kunnen wij immers niet. Wij worden alleen gered door geloof en uit genade. Het is zoals Paulus zegt in Efeze 2, vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Maar welke waarheid leert deze psalm dan wel? Nou, hoe we als geredde zondaren ons dagelijks leven zo zouden moeten willen inrichten dat een heilig God zijn heiligende werk in ons kan doen. Of om het maar weer met de woorden van Paulus te zeggen in Efeze 2, dan nu vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, opdat we daarin zouden leven. We worden dus niet gerechtvaardigd uit werken, maar uitsluitend door geloof uit genade. Maar ons geloof zal dan pas oprecht zijn als het ook de goede werken voorbrengt die God van tevoren bereid heeft. Goede werken zijn dus de vruchten van ons oprechte geloof in God. Jezus zei in Johannes 15, vers 4, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Of zoals iemand eens treffend illustreerde, je kunt wel zeggen dat je een appelboom bent. Maar dat je een appelboom bent, dat beste bewijs daarvan zal blijken als er ook appels te zien zijn, toch? De vruchten van ons geloof, de goede werken die God in ons wil uitwerken, zijn in deze psalm dan ook relationeel gericht. Met andere woorden, ze zijn gericht op de ander, op de medemens. Wat je doet voor een ander. Oprecht omgaan met God kan en mag dus niet los worden gezien van hoe wij omgaan met elkaar. Sterker nog, David zegt hier dat waarachtige aanbidding van God zonder een goede omgang met elkaar onmogelijk is. Oprechte godsdienst, ware dienst aan God, kan niet zonder de levensstijl die daarbij hoort. En daarom is Psalm 15 een wijsheidspsalm. Een psalm waarin ons lessen worden geleerd voor ons dagelijks leven. En de structuur van deze korte psalm is eigenlijk heel eenvoudig. In vers 1 stelt David een vraag, een retorische vraag. Maar hij geeft daar zelf het antwoord op in de versen 2 tot en met 5a. En in vers 5b volgt dan een geweldige belofte van zegen. Maar eerst die vraag. Die vraag in vers 1. Heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Zoals ik al zei, David stelt een retorische vraag die uit twee delen bestaat. Hij zegt, wie mag zich welkom heten in de tent van God? En wie mag er wonen op zijn heilige berg Sion? Die beide versregels die horen bij elkaar. Ze vormen een zogenaamd synoniem parallelisme. Dat is een Joodse dichtvorm waarbij de versen niet worden gerijmd met woorden. Er wordt niet gerijmd op woorden, zoals wij dat doen, maar op gedachten. Beide versregels die vullen elkaar als het ware zo aan en versterken de betekenis ervan. Bedoeld wordt, wie mag er komen in de heilige tegenwoordigheid van God. Of zoals Psalm 65, vers 5 zegt, welzalig is hij die u, God, verkiest en doet naderen, die mag wonen in uw voorhoven. Je bent gelukkig te prijzen als je door de Heere God bent uitgekozen om tot hem te naderen. Ja, dat je bij hem mag komen. dat je uitgenodigd wordt om op zijn voorwaarden, dat wel, in zijn heilige tegenwoordigheid te mogen verblijven. Nou, en verblijven in de tent van God, ja, dat heeft de betekenis iets van vertoeven. Het tijdelijk wonen. Het verwijst naar, in de Bijbel, naar de vreemdeling die op zijn doorreis was aangewezen op de gastvrijheid van zijn gastheer. Denk maar aan Abraham, die voor zijn Bedouinentent gezeten op een zekere dag God en twee engelen mag verwelkomen. Nou, eenmaal als gast ontvangen, dan was je ook aangewezen op de gastvrijheid en de bescherming van de gastheer. Het is een huisregel die nog steeds wordt gebruikt en toegepast in het Midden-Oosten. Nou, vanmorgen nodigt God ons ook uit om als gasten in zijn tent te verblijven. Zijn gastvrijheid en bescherming te genieten. Ons leven te delen met hem. Zoals David zegt in Psalm 61, vers 5. Ik zal in eeuwigheid in uw tent verblijven. Mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Maar wat voor soort mens moet je dan zijn? Om als gast verwelkomd te mogen worden door God. Want niet iedereen kan zomaar in zijn nabijheid verblijven. David zegt in Psalm 5 dat God geen kwaaddoeners bij zich duldt. Daar zegt hij, want u bent geen God die zich verheugt in het kwaad. U duldt geen misdadiger in uw huis. Wie komt er dan binnen bij de Heer? En hoe mag je bij hem komen? Kunnen we dan zomaar binnenvallen bij hem? Nou nee, want bij een aardse koning kun je ook niet zomaar binnenlopen, toch? Laat staan bij de koning der koningen op zijn heilige berg Sion. Wat is er dan nodig om als gast bij hem binnengelaten te worden? U voelt wel, dat is een indringende vraag. Het is een indringende vraag naar wie er vrije toegang tot God mogen hebben. En meestal is een vraag aan iemand gericht. Maar in deze tekst is de vraag aan niemand persoonlijk gericht. Met het wie wordt dus elke lezer, elke toehoorder, dus ook wij vanmorgen, uitgenodigd, uitgedaagd zou ik willen zeggen, om daarop voor jezelf antwoord te geven. Wie zal verblijven in uw tent? Wie zal er wonen op uw heilige berg? En het effect van beide vragen zou dus moeten zijn dat wij ons vanmorgen afvragen of wij bij een heilig God willen horen. En dan wordt die vraag onze eigen vraag. Die diep doordringt in ons hart. Want wie bij een heilig God wil horen, zal immers zelf ook heilig moeten zijn, toch? U weet, dat weet op grond van Gods woord, dat elk mens mag thuiskomen bij God. Maar dan wel op zijn heilige voorwaarden. En vanmorgen zullen we ons dus moeten onderwerpen aan Gods huisregels. En ik moet het u vanmorgen dan ook maar recht op de man afvragen. Hoe bent u hier gekomen? Wilde u ook graag komen vanmorgen? Was u zich van bewust bij wie u op bezoek zou gaan? Dat u een heilig God mag ontmoeten. Hebt u gedacht aan zijn voorwaarden waarop hij met ons wil omgaan? Te gast wil zijn aan zijn tafel? Nou, het uitvoerige antwoord op deze vragen volgt in vers 2 tot en met 5a. En in deze verse somt David 10 voorwaarden op. Voor wie als gast mag verblijven in Gods tent. Wie er op zijn heilige berg mag wonen. En hij formuleert deze voorwaarden als 10 do's en don'ts. 3 dingen die we moeten doen in vers 2. 3 dingen die we moeten nalaten in vers 3. Vervolgens weer 2 dingen die we moeten doen in vers 4. En 2 dingen die we moeten laten in vers 5a. En we gaan ze stuk voor stuk allemaal langs. In vers 2 noemt David dus 3 voorwaarden of kenmerken van iemand die een graag geziene gast bij God is. Zo'n mens, zegt David, wandelt oprecht, leeft oprecht. Hij beoefent gerechtigheid, hij doet gerechtigheid. En hij spreekt de waarheid met zijn hart, of vanuit zijn hart. David schetst dus het karakter van een mens die van zichzelf mag weten recht tegenover God te staan. Die oprecht leeft. En het woordje oprecht in het Hebreeuws, tamim, dat betekent zoiets als compleet, onberispelijk. In Genesis lezen we dat Noach en Abraham onberispelijk leefden voor het aangezicht van God. Ze waren tamim. Onberispelijk wil overigens niet zeggen volmaakt. Het is niet zo dat een oprecht leven voor God ook een volmaakt leven voor God is. In die zin dat het een leven is waarin geen zonde zou voorkomen. Want we weten dat geen mens zondeloos kan leven. Nee, Noach en Abraham waren oprecht, waren tamim, omdat ze compleet waren. Ze waren zogezegd mensen uit één stuk. Integer. Ze hadden hun hart erop gezet om met hun leven God te eren en te aanbidden. En ze wilden zijn wil doen, ongeacht wat Heere God van hen zou vragen. Nou, David zegt, een mens die zo oprecht leeft, die doet ook wat recht is. In alles wat je zegt, wat je doet en wat je nalaat, wil je rekening houden met God en zijn woord. Je leeft in gehoorzaamheid aan God. En je houdt er een levensstijl op na, ja, die zich kenmerkt door een welgemeende oprechtheid tegenover God en tegenover je medemens. Elders in de Bijbel wordt zo'n mens een vroom of een wijs man genoemd of vrouw. En een wijze man, een vrome man, een wijze vrouw, een vrome vrouw, zo vervolgt David, die spreekt waarheid in of vanuit zijn hart. Nou, hart, dat is Bijbelse taal voor je denken. Iemand die waarheid spreekt in zijn hart, is dus een bedachtzaam mens. Zo iemand let op zijn hart, omdat daarin alle keuzes en beslissingen worden gemaakt, toch? Zijn woorden en zijn daden komen uit het hart, zijn een product van zijn denken. Of je echt bij God wil horen, wordt dus ook beslist in je hart. En als je in je hart besloten hebt om hem toegewijd te zijn, ja, dan heb je dat verlangen. Dan wil je niets liever dan je leven ook inrichten volgens zijn heilige voorwaarden. Want voor God horen geloof en werken, leer en leven onlosmakelijk bij elkaar. Oprecht leven, gerechtigheid doen en waarheid spreken vanuit je hart zijn dus drie uiterlijke kenmerken van een innerlijke geloofshouding. Van je gezindheid. Je handelt naar je diepste overtuiging. Je zegt en doet wat je in je hart ten diepste gelooft. Je voegt de daad bij het woord, bij Gods woord. Je bent tamim, integer, oprecht. Een mens uit één stuk. Nou, zoals die eerste drie kenmerken laten zien wat iemand moet doen om met een heilig God om te kunnen gaan, zo gaan de volgende drie kenmerken over wat iemand moet nalaten om in Gods heilige tegenwoordigheid te kunnen verblijven. We lezen daar in vers 3, die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. Wie God wil eren met zijn leven, laat dus drie dingen na. In de eerste plaats, hij doet niet mee aan lasterpraat. Hij uit geen valse beschuldiging over iemand. En ik kom hier straks daar uitgebreider op terug. En in de tweede plaats, hij doet zijn medemens, zijn vrienden, zijn medemensen zijn dat, geen kwaad. En dat lijkt mij voor zichzelf spreken. En ten derde, hij neemt geen smaad jegens zijn naaste op zijn lippen. Hij stelt de ander niet in een kwaad daglicht door hem of haar te bespotten of te beschimpen. Niet mondeling, maar ook niet via de sociale media, zoals tegenwoordig gebruikelijk is. David benadrukt hier als het ware dus dat de juiste houding, de juiste gezindheid van iemand die God wil eren met zijn dagelijks leven, dat het ook merkbaar zal zijn in de wijze waarop hij omgaat met zijn medemens. Thuis, op het werk, onderweg en ja, ook met zijn broeders en zusters in de gemeente. We zijn geroepen om de ander te respecteren. Om de ander in zijn waarde te laten. Als net zo'n waardevol schepsel te zien zoals wij zelf mogen zijn. In vers 4a staat iemand die Gods wil wil doen, die met God wil omgaan, wat hij nog meer doet. Daar staat, in zijn ogen is de verworpen en veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. David leert hier dat we alle mensen in ere moeten houden die de Heere vrezen. Die God eerbiedigen in alles. Die hem vele malen groter vinden dan zichzelf. En zich daarom willen onderwerpen aan het gezag van zijn woord. Bij wie leer en leven dus samen gaan. Zoals we aan God respect verschuldigd zijn, zo zegt David, zijn we ook respect verschuldigd aan anderen, aan onze medemensen. En niet in de laatste plaats weer aan onze broeders en zusters in de gemeente. Je respecteert elkaars positie, gaven en talenten. Ook al ben je het lang niet altijd volstrekt met elkaar eens. En tegelijkertijd, zegt David, is de verworpene veracht. Het Hebreeuwse woord voor verwerpelijk, dat vinden we ook terug in Jeremia 6, vers 30. Waar God het volk Israël als zilver verwerpt. We lezen daar, verworpen zilver noemt men hen. Want de Heere heeft hen verworpen. God verwerpt, wijst Israël af vanwege zijn hardnekkige ontrouw, rebellie en ongehoorzaamheid. Maar luister goed. God schrijft Israël niet af als volk, voorgoed. Hij keurt de mensen niet af, maar hij verwerpt hun goddeloze en ongehoorzame gedrag. Hij keurt dus hun verkeerde levensstijl af. En dat doet David in deze psalm ook. Hij zegt zich verder te willen houden van de levensstijl van mensen die God en zijn woord verwerpen. Hij vermijdt hun gezelschap, ook al zijn ze in het dagelijks leven nog zo populair en nog zo succesvol. Maar David wil niet dat zij door hun goddeloze levensstijl ook hem kunnen afbrengen van hun weg, van zijn weg met de Heere. Je kunt niet het goede lief hebben en tegelijkertijd het kwade niet tegengaan. Je kunt niet van God houden en tegelijkertijd een goddeloos leven leiden. Het een kan niet zonder de ander. De spreukendichter zegt, de vreze des Heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik, zegt God. Hoe reageren wij op een verkeerde levensstijl van mensen en in het bijzonder van onze broeders en zusters? Reageren wij afwijzend als de ander zich niet behoorlijk gedraagt? Omdat het niet verenigd is met wat wij hier in deze gemeente belijden? Of gaan we onze verantwoordelijkheid maar uit de weg en laten het maar liever over aan anderen? In vers 4b vervolgt David dat de rechtvaardige die in Gods nabijheid wil leven ook doet naar wat hij belooft. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Het niet nakomen van een eed was toen veel meer dan tegenwoordig een strafbare zaak. Maar het principe is hetzelfde gebleven. Als je iemand iets belooft, dan kom je daar niet op terug. Je houdt vast aan wat je beloofd hebt. Ook al vallen de gevolgen van je belofte in je eigen nadeel uit. Belofte maakt immers schuld. De prediker waarschuwt daarom voor het doen van impulsieve beloften. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft dan dat u belooft, maar niet nakomt. En dat geldt tegenover God, maar dat geldt ook tegenover elkaar. Je ja is je ja en je nee is je nee. Ten slotte in vers 5a beschrijft David hoe we dienen om te gaan met ons geld en onze positie in relatie tot de ander. We lezen daar, zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Ons geld, onze bezittingen, zijn vaak een grote verleiding om ons eigen belang voorop te stellen, boven het belang van de ander. David laat hier zien hoe je met je geld ook de Heere God kunt dienen. En niet dat je geen geld tegen rente zou mogen uitlenen, maar wel dat je geen geld mag uitlenen tegen woekerrente. En dat was nou juist wat in die dagen van David gebeurde. Rijke Joden verrijkten zich nog meer over de ruggen van hun arme volksgenoten door hen geld te lenen tegen soms hoge rentes van wel 50%. Nou zegt David, een mens die wil omgaan met een heilig God, die doet zulke dingen niet. Je kunt je misschien wel inbeelden God te dienen, maar je blijft een slechte rentmeester van wat hij ons heeft toevertrouwd aan geld en bezittingen. Een tweede verleiding is om een geschenk te aanvaarden ten nadele van de onschuldige. Dat betekent dat je je positie in de maatschappij misbruikt door steekpenningen aan te nemen in ruil voor een valse verklaring, waardoor onschuldige mensen benadeeld worden. En David zegt dat een oprecht mens zoiets niet doet. Die laat zich niet omkopen. Want zijn integriteit is voor hem veel belangrijker dan het spekken van zijn portemonnee. En de nieuwe vertaling vertaalt daarom mijn zinziens terecht met hij verraadt geen onschuldigen met geld. Overigens ook Mozes waarschuwde het volk Israël hiervoor. In Deuteronomium 16, vers 19 staat, u mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen. Want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen. En ik denk, dat is nog steeds een actuele aanwijzing, ook voor ons. Want denk nu niet dat wij als gelovigen hier niet vatbaar zijn. Voor zouden zijn. Wat dacht u van het uitoefenen van grote druk op broeders en zusters door het uiten van grote woorden of bedreigingen? Als hij of zij of de gemeente dat niet doet, dan? Maar zo mogen Gods kinderen niet met en over elkaar spreken. In dit verband kom ik, zoals gezegd, nog even terug op het gebruik van de tong. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar van de voorwaarden die we hebben besproken, gaan er 4 opvallend genoeg over het gebruik van de tong. Lees u maar eens mee. Vers 2. Hij die waarheid spreekt met zijn hart. 3. Die met zijn tong niet lastert en geen smaad op zijn lippen neemt tegen zijn naaste. Vers 4b. Die zweert of een eed uitspreekt en geen smaad op die zweert of een eed uitspreekt tot zijn schade. En in vers 5a, die geen geschenk aanvaardt om een valse verklaring af te leggen ten nadele van de onschuldige. Dus veel wat we moeten doen en nalaten heeft dus verband met het gebruik van onze tong. De Heer Jezus leert ons in Matteüs 15. Dat alles wat uit onze mond komt, voortkomt uit ons hart, uit ons denken. We lezen daar, maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Dus niet het uitspreken of het doen van slechte dingen is wat ons in de eerste plaats verontreinigt. Nee, veel meer dat wat er in ons hart, in ons denken leeft. Welk kwaad ons hart, ons denken beheerst. Dat is wat ons verontreinigt. En daarom had Jezus ook forse kritiek op de fariseeën die de onvergeeflijke zonde begingen om zijn wonderen toe te schrijven aan Beelzebul, de overste van de boze geest. Hij zei tegen hen, adderengebroed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van ons hart, van het hart, spreekt de mond. Als ons hart niet zuiver is, dan zal er wat uit onze mond komt ook vaak niet zuiver zijn. Beste mensen, we lopen rond met een gevaarlijk wapen, wist u dat? En dan doe ik niet op een pistool of op een mes, maar op onze tong. En een onjuist gebruik van de tong kan mensen enorm kwetsen en beschadigen. En dan hoeven we niet de bedoeling te hebben om mensen te willen kwetsen, maar ook een onachtzaam uitgesproken woord kan schade toebrengen, zonder dat we het weten. En daarom moeten we ervoor waken om zomaar alles te zeggen wat er in ons hoofd opkomt. Omdat we ons dan onvoldoende nauwelijks bewust zijn van het schadelijk effect dat onze woorden op anderen kunnen hebben. Jacobus schrijft in zijn brief, zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam. En zet onze hele levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Broeders en zusters, wij nemen onszelf in de maling als we beweren dat woorden geen pijn doen. We mogen ons niet verontschuldigen en ons niet rechtvaardigen voor wat we er soms uitgooien. En dan zeggen we, ja, omdat de ander te gevoelig is voor onze woorden. Maar de ander is daar niet te gevoelig voor. Nee, wij zijn vaak te ongevoelig en te onverschillig. En meestal hebben we heus wel door als we verkeerd bezig zijn. Inleidende woorden als, ja, ik zou dit eigenlijk niet moeten zeggen, maar die zouden toch bij ons alle alarmbellen moeten doen afgaan. Op zulke momenten moet je toch je tong in bedwang willen houden. En dan moet je je gedachten die je had willen uitspreken meteen laten varen. Om schade te voorkomen. Laten we stoppen om negatief over onze medebroeder en zuster te spreken. Dat is lasterpraat, dat is roddel. Laten we daarmee ophouden. Laten we vasthouden aan de gouden regel. Dat je alleen iets met over een broer of zuster kan zeggen als je doet wat hij of zij er in levende lijven bij is. Je zegt alleen iets over je medebroer en zuster alsof degene waarover het gaat bij je staat. Nou, als iemand wist wat hij moest spreken, dan was het de Heer Jezus Christus zelf. In alles wat hij zei, liet hij zich volledig leiden door God de Vader. Johannes 14, vers 10 zegt, gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf. Maar de Vader die in mij is, die doet de werken. De woorden die Jezus sprak, waren de woorden van de Almachtige God zelf. Laten we dan zijn voorbeeld volgen. En over elkaar spreken als oprechte kinderen van God. En laten we ons daarbij dan afvragen of God de Vader onze woorden zou kunnen beamen. de apostel Peter schrijft, spreekt iemand dan als iemand die de woorden van God spreekt. David eindigt deze psalm met een geweldige belofte. Vers 5b. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. De rechtvaardige, de wijze mens die al datgene doet wat we besproken hebben, doet, zal in eeuwigheid niet wankelen. De nieuwe vertaling zegt, wie zo doet, komt nooit ten val. Of in meer eigentijdse woorden, wie zo doet, die staat als een huis. Voor altijd. Het doet denken aan het huis op de rots in de bergreden van Jezus, weet u wel? Iemand die Gods wil doet, zijn voorwaarden in acht neemt, die staat als een huis. Dat is iemand uit één stuk. Met zijn hart gericht op God en op zijn naaste. En dan is hij onberispelijk. Dan is hij oprecht. Dan is hij tamim. Jezus hield zijn discipelen daarom niet voor niets voor. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Nou zou je kunnen denken dat een oprechte gelovige dus gevrijwaard blijft van tegenslagen en moeite in zijn leven. Dat hij nooit te maken krijgt met verleidingen tot zonde. Nou, dan heeft u het mis. En dat weet u zelf al uit eigen ervaring. Want niet wankelen, dat betekent hier veel meer dat ook in de moeite van het leven God altijd erbij is, nabij is. Dat hij, wat er ook mag gebeuren in zijn of haar leven, altijd dat plekje bij de Heere God mag houden. Dat hij dat nooit kwijtraakt. Hij is, zogezegd, altijd kind aan huis. God is zijn toevlucht. Bij hem weet hij zich veilig. En die rotsvaste zekerheid is het fundament onder zijn leven. Dat te mogen weten geeft zoveel stabiliteit in zijn geloofsleven dat hij alle verleiding tot zonde het hoofd kan bieden. En als hij dan toch aan de zonde zou toegeven, en dat overkomt ons allemaal, dan zal het zo zijn dat we nooit in die zonde blijven liggen. Nee, een oprechte gelovige zal niet voor eeuwig wankelen. En dat is Gods belofte aan een ieder die hem van harte lief heeft. Of zoals David weer zei in Psalm 16, ik stel mij de Heere bestendig, voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Opnieuw die vraag, die ook onze vraag is geworden. En als we dat eerlijk zouden moeten beantwoorden, dan moeten we eigenlijk zeggen, niemand, heren, niemand kan verblijven in uw tent. Niemand kan wonen op uw heilige berg. Want als we ons afmeten aan uw heilige voorwaarden, dan schiet iedereen volslagen tekort. Maar Psalm 15 leert ons om daar bovenal niet te lichtvaardig over te denken. Over die omgang met God. Psalm 15 wil ons als het ware dat heilig ontzag en dat diepe respect voor hem inprenten. En tegelijkertijd mogen we dan ook vertrouwen, en dat is het mooiste ervan, dat er één is die volledig heeft voldaan aan Gods heilige voorwaarden. God de Zoon, Jezus Christus. Hij liet een voorbeeldige levenswandel zien, zowel in zijn omgang met God de Vader als in de omgang met zijn medemens. Jezus heeft Gods geboden daarin volkomen nageleefd en voorgeleefd. En door geloof en uit genade mogen wij zijn volmaakte gehoorzaamheid toerekenen, toe-eigenen. En daardoor volledig verzekerd zijn van Gods heilige tegenwoordigheid in ons leven. Dankzij Jezus Christus hebben wij het geweldige voorrecht om dagelijks tot Gods troon te mogen naderen. Dagelijks bij Hem kind en huis te zijn. Door Jezus Christus hebben wij de geweldige belofte dat God de Vader ons door zijn heilig woord en door zijn heilige geest stap voor stap wil veranderen in onberispelijke beelddragers van zijn geliefde Zoon. Anders gezegd, om vertrouwelijk met God de Vader te kunnen omgaan, om oprecht gemeenschap met Hem te kunnen hebben, moeten we ons dus willen laten heiligen. In onze dagelijkse handel en wandel. Meer op meer op de Heer Jezus Christus willen gaan lijken. Johannes zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, dat betekent vertrouwelijk met Hem kunnen omgaan, en wij toch in de duisternis wandelen, als we toch goddeloos leven, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Daarom moet Psalm 15 worden gelezen als een oproep van David aan ons om ontvankelijk te willen zijn voor het proces van transformatie, van heiliging van ons leven. Wees heilig, zegt God, want ik ben heilig. Levensheiliging is een heiliging van heel ons wezen, van heel onze persoon. Niet alleen van onze gevoelens en emoties, maar nog veel meer van ons hart, van ons denken. Alles ja, wat ons maakt tot wie we zijn. En als we God oprecht willen eren en aanbidden met ons leven, dan zullen we het verlangen hebben om ons leven ook volledig onder zijn heerschappij te brengen. Ons hart, onze mond, onze oren, onze ogen, onze handen en voeten ten dienste te willen stellen van Hem en van onze medemens. Om leer en leven volledig af te stemmen op Gods heilige standaard. En dan zullen we goed over Hem en goed over elkaar spreken. Godsdienst, de dienst aan God en onze handel en wandel zijn een Siamese tweeling. Ze zijn niet van elkaar te scheiden. Geloof en geloofsleven kunnen niet zonder elkaar. Onze dienst aan God zal dus logischerwijs handen en voeten moeten krijgen in ons leven van alle dag. Onze omgang met God bepaalt immers onze omgang met elkaar, in en buiten de gemeente. Heb dus God lief boven alles en de naaste als jezelf. Amen.